Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
I was having breakfast with my mother and my grandfather. And my grandfather read out at breakfast the great news and said he wondered what it would be called. And for some reason, I, after a short pause, said why not call it Pluto?
Hendrik, we hoorden hier een oude vrouw over Pluto praten. Wat is hier aan de hand?
Ja, dat is in 2006 als de NASA een prachtige sonde heeft gestuurd naar Pluto. Want daar gaat het over. Pluto is een totaal Amerikaanse ontdekking. Maar toevallig was er een Engels meisje, een schoolmeisje, die de naam Pluto bedacht.
Hoe heet ze?
Venetia Burney. En dat die grootvader die was bevriend met allemaal astronomen. Dus zo kwam die naam erin. Dat was een goede keuze. Want Uranus is ooit eerst George genoemd, naar de koning uit de 18e eeuw. Maar ze hebben toch toen weer Uranus ervan gemaakt naar de godennaam.
Ja. Ik ben wel benieuwd of dat meisje niet gewoon Disney's Pluto, of bestond die toen nog niet?
Nee, dat is heel interessant, want Pluto die heette eerst Rover, als vriendje van Mickey, de Disney hond. En die is naar aanleiding van Pluto, de planeet Pluto, Pluto genoemd. Dus de hond is naar de planeet genoemd.
De planeet was
1931, ja.
We hebben het over Pluto, omdat deze maand eigenlijk was Pluto ineens weer in het nieuws. En we hebben deze discussie al vaker gezien over de kwestie, is Pluto wel een planeet?
Ja, je gelooft het bijna niet, maar het speelt al sinds 2001.
Oké, deze kwestie.
Over Pluto, ja.
Oké, daar komen we later nog op terug. Deze hele aflevering gaat over namen en de ruzies die daarover kunnen ontstaan. Wetenschappers die ontdekken veel nieuwe dingen en die moeten daarom ook vaak nieuwe namen aan dingen geven. Biologen geven namen aan nieuwe soorten, astronomen aan nieuwe hemellichamen en geologen kijken naar het verleden en geven nieuwe namen aan tijdvakken. Meestal gaat het goed. De meeste namen, daar hoor je nooit iemand wat over. Niemand maakt zich druk over al die planetoïden die in die reusachtige zwermen tussen Mars en Jupiter.
Daar kom ik zo op terug.
Daar kom je nog op terug, heel goed. Maar Ik denk dat het wel zo is, dat de meeste namen, daar is geen discussie over die bedacht worden.
Er wordt gewoon een nummer en een naam aangegeven. Er zijn ook sommige, ik geloof dat sommige Nederlandse ruimtejournalisten hebben ook een eigen naam. Govert Schilling heeft een asteroïde.
En Hanny's voorwerpen, dat was toch die schooljuf die ook iets had ontdekt?
Ja, dat heet nu in het Engels heet dat Hanny's voorwerp.
Er is ook een Gemma-ster trouwens.
Oké.
Maar die heb ik niet zelf ontdekt.
Dus de planeet die Hendrik heet, die moet nog gevonden worden.
Maar zo zijn er heel veel namen die bedacht worden, ook aan heel veel dieren krijgen die nieuw ontdekt worden, krijgen nieuwe namen en meestal gaat het goed. Maar soms krijg je ruzie en discussie. En dat zijn nou net de interessante kwesties waar we het vandaag over gaan hebben, omdat ik denk dat die ruzies wel veel laten zien over hoe de wetenschap werkt en welke regels we hebben om nieuwe ontdekkingen eigenlijk een plekje te geven in het bestaande kader van de wetenschap.
Meestal zit er meer achter. Als het een zuiver wetenschappelijke ruzie is, dan hoor je er meestal niks over. Maar als er emotie uit de samenleving is, dan loopt het hoog op.
Ja, en we gaan drie kwesties bespreken. We hebben er allemaal eentje meegenomen. En daar kunnen we ook eventjes naar gaan luisteren, naar welke kwesties we vandaag gaan bespreken.
De brontosaurus mocht sinds 1903 eigenlijk geen brontosaurus meer heten. Volgens onderzoeker Elmer Ricks behoorde die tot de apatosaurus en was hij geen eigen soort. Tot vorige week.
Today is a day to celebrate because paleontologists have officially given us back the brontosaurus.
You were on the group of people that was advising whether Pluto should remain a planet. Okay.
They should just, like, get over it. Okay. What I'm saying. Yeah, Pluto had...
Why do you think people want to name it a planet?
Pluto had it coming from the beginning. It was never really belonged. Pluto's orbit crosses that of another planet. That's no kind of behavior for a planet. No!
We don't have to make it so hard. Planets are big things which are distinct from rocks and asteroids because they're big enough to become round under self-gravity. And that's it. Wherever you find them, that's what they are.
De invloed van de mens op de planeet is groter dan ooit. Zo groot dat er zelfs wordt gesproken van een nieuw geologisch tijdperk, het Anthropocene.
The International Commission on Stratigraphy has declared a new geological age, and we're living in it right now. It's been dubbed the McHaulian Age and is the youngest state of the Holocene epoch.
So then the word Anthropocene should be replaced by Capitalocene?
Capitalocene for sure.
Capitalocene is one. There have been people who proposed the Manthropocene who've said, well, mostly this is a male-dominated world we're living in, so this should be called a Manthropocene.
I mean, is that right? I mean, do you think that in 10,000 years' time, there will be people like you looking at this era and saying, yes, you know, we can certify that it was the Anthropocene era?
Oh, I do hope so.
Je hoort die emotie ook zo. Vooral bij die Brontosaurus. De nieuwslezeres die klonk zelf een beetje sip. Toen ze zei, Brontosaurus mocht niet meer zo heten.
En ik denk dat door die emoties te benoemen heb je al een belangrijk deel aangewezen, denk ik, van waarom er zoveel discussie is. Wat ik aan het begin al zei, niemand maakt het uit hoe die zeeslak nou precies heet. Maar als er emotie bij komt kijken en mensen zijn gehecht aan bepaalde namen, dan kan het natuurlijk lekker gaan botsen. En
bij Pluto speelt een pizza een belangrijke rol, maar daar kom ik zo op.
Spannend. Nou, de eerste naamkwestie die we gaan bespreken is inderdaad de Brontosaurus. En ik weet niet of jullie, kennen jullie de Brontosaurus? Hebben jullie een plaatje in je hoofd van hoe dat beest eruit zag?
Een lange nek?
Ja, een romp met een lange nek en een lange staart. Dat het een beetje een spiegelbeeld lijkt.
Ja, precies. Wetenschappers noemen dat sauropoden en in het Nederlands zeg ik altijd langnek dino's.
En die staart is om de kop in evenwicht te houden, toch? Dat valt hij naar voren.
Er zijn ook ideeën dat die lange staart een soort zweep was waarmee...
Een wapen.
Ja,
waarmee
zeker.
Die alle vijanden... Want hij was zelf een planteneter, of niet?
Hij was zelf een planteneter, maar ze waren zo groot dat het idee is wel dat ze weinig te vrezen hadden van roofdino's. Vooral als jonkie hadden ze nog... de jongen moesten wel verdedigd worden. En dan komt zo'n zweepstaart als moeder komt er goed uit. Maar goed, Brontosaurus is... Een naam die heel veel mensen kennen. Die past in het rijtje Tyrannosaurus. Nou ja, Brontosaurus dan voor zo'n langnek, Triceratops. Dat zijn een beetje die iconische dinosauriërs.
Wat betekent het eigenlijk, bront?
Brontosaurus betekent... Het is ook het heeft ook een hele mooie betekenis. Het betekent donderhagedis.
Oh. En daar wil je gewoon niet aankomen aan die naam.
Nee, daar mag jij, moet je eigenlijk vanaf blijven. Maar ja, je hoort hem al over het landschap heen donderen.
Op die manier.
En zelfs een...
En die flitsende schicht van een staart, ja.
Psh. En wetenschappelijke namen zijn altijd een dubbele naam. Je hebt een naam voor het geslacht. Dat is in dit geval Brontosaurus en dan nog de soortnaam. En Brontosaurus heet volledig Brontosaurus excelsus. Dus de verheven donderhagedis. Ja, dat is een prachtige naam. Alleen, nou ja, zoals we aan het begin al hoorden. In 1903, eigenlijk al vrij snel na de beschrijving van Brontosaurus en het eind van de jaren 70 van de 19e eeuw. Kwam een paleontoloog tot de conclusie, ja, leuk deze Brontosaurus, maar als ik er heel goed kijk, dan denk ik dat het eigenlijk een Apatosaurus is.
Dat klinkt wel als het omgekeerde van een Brontosaurus.
Ja, ik heb het nog even...
Geen Jupiter Dino, maar gewoon een simpele
een saurus
onderdaan.
Zonder gevoel.
Apathisch, dat betekent, dat heeft inderdaad iets mee te maken. Ik zie het vaak in de Engelse literatuur vertaald worden als bedrieglijke hagedis.
Huh?
Ja, dus ik weet niet hoe dat met
het Griekse woordenboek opstaan.
Ja, precies. Die moeten we nog even erbij pakken. Maar en hoe kwam dat nou? In 1877 was Apatosaurus beschreven en in 1879 Brontosaurus. Door dezelfde man, door Marsh, een paleontoloog. In wat,
stom.
Ja, en hoe de regel in de biologie... En het is eigenlijk een soort richtlijn, is dat de oudste naam is geldig. En wat Marsh gedaan had, die had heel haastig twee verschillende langnekdino's beschreven. Apatosaurus, Brontosaurus. En in 1903 komt er een paleontoloog voorbij en die zegt van ja, die Apatosaurus, dat lijkt me eigenlijk een soort, nou ja, die is wat kleiner, maar dat lijkt me een soort jonkie van die Brontosaurus. Dat als Brontosaurus beschreven is, is een volwassen dier. Maar omdat de oudste naam nu eenmaal geldig is, Wordt het maar Apatosaurus? Maar
ik ken de naam Brontosaurus en ik denk dat ik dat al uit mijn jeugd ken.
Ja.
Dus die is nooit verdwenen.
Nee, en dat is het interessante.
We hadden zo'n kwartet van dinosaurussen.
In kinderboeken en in films en in series is het altijd Brontosaurus gebleven. En in de Flintstones komen bijvoorbeeld ook heel veel Brontosaurus voor. Ja.
Oh, de Brontosaurus-burger volgens mij.
Ja, kom maar.
Delicious. Give me Brontosaurus ribs every time, Barney. I could eat a carload of them.
Me? I'll take a pterodactyl drumstick every time, Fred. Love these drumsticks.
Dus we hebben nu al de Pluto pizza en de Brontosaurus burger.
Ja, het wordt eigenlijk een hele culinaire aflevering. Dat had ik nog niet bedacht.
Maar waarom?
Ja, waarom? Het idee is dat wordt dus in 1903 wordt dat opgeschreven, maar het zijpelt niet echt door in het publieke bewustzijn, dus in musea.
Maar hij zat al in het publieke bewustzijn, die Brontosaurus.
Ja, zeker. Vooral die langnekdino's, die werden al vanaf het begin af aan tentoongesteld als van die reusachtige beesten. Dus die raakte ook bekend onder het grote publiek.
Maar er was dus al een dino-hype in de 19e eeuw.
Ja, daar kun je wel van spreken. Er werden kopieën gemaakt van dat soort skeletten en die werden overal rondgestuurd en tentoongesteld. En dus Brontosaurus komt in het publieke bewustzijn en inderdaad wat je zegt, in kinderboeken, in kwartetspelletjes en in films en in series. Daar blijft het heel erg lang Brontosaurus.
Ja, want die naam is dus ook veel pakkender. Die Mars die was waarschijnlijk zelf ook aan het balen dat hij eerst met Apatosaurus kwam.
Ik denk dat Mars al dood was toen deze naam verwisseld werd. Maar ja, inderdaad, het is een pakkende naam. Zeker als je, nou ja, donderdagend is. Dat is gewoon fijn. Maar het interessante aan deze kwestie is dus dat dino-kenners, die hechten er veel waarde aan. Die gebruikten dat een beetje al heel lange tijd om elkaar een beetje af te troeven. Van Hendrik, als jij dan over Brontosaurus begon en ik wist veel van dino's, dan zeg ik, haha Hendrik, maar Brontosaurus heeft nooit bestaan.
Ja, dat heb je in iedere wetenschap in de geschiedenis. Luisteraars, let op. Als je door een historicus serieus moet worden genomen, moet je altijd zeggen dat het in de geschiedenis draait om wie is eigenlijk gewezen. En dat ist moet er dan af. Want dat zei de grote historicus Ranke, van wie het is, ook niet. Het is een raar Duits dingetje. Wie is eigenlijk gewezen?
Ja,
als je dan ist zegt, dan weet iedereen, je praat iemand na.
Ja, nou, en zo ging het dus ook met de Brontosaurus.
Okay, interessante zijstap, ja.
Maar iedereen die dus Brontosaurus zei, die kon je dan op de vingers tikken en zeggen, je hebt het fout. En dat gebeurde dus ook in de jaren 80. De Amerikaanse post had het gewaagd om postzegels uit te brengen waarop stond Brontosaurus.
Dat is ook volkomen logisch, want iedereen heeft het over de Brontosaurus.
Ja, het is een bekende dino. Dat was ook uiteindelijk het verweer van de Amerikaanse post. Maar ze kregen dus het verwijt van dat ze niks van dino's wisten.
Maar als je dan naar het National History Museum ging, stond er dan Apatosaurus, ook wel bekend als de Brontosaurus of zo?
Je ziet dan dat Apatosaurus wordt steeds vaker ingevoerd. En ook in wetenschappelijke publicaties wordt er dan vaak gezegd. Dan gaat het over Apatosaurus en dan staat er tussen haakjes achter, is Brontosaurus, om aan te geven dat een veelgebruikte naam ook is.
Ja, want kun je het niet gewoon zien als een soort koosnaampje? Of als je die Apatosaurus, als je dat als de wetenschappelijke naam ziet, dat je dan de Brontosaurus als de populaire gangbare naam
zoals wij
kiest.
Leo ook gewoon Leo noemen.
Ja, je gaat ook niet de hele tijd, nou, het is eigenlijk Leo. Ik bedoel,
wat
dan
is de Ibis ook alweer? Dat is de ooievaar, toch?
Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat gorilla een gorilla is.
Ja, het is gorilla, want het is een ondersoort.
Dat is de ondersoort, ja. Maar daar valt wat voor te zeggen. En Stephen Jay Gould, dat is een bekende paleontoloog, bioloog, die heeft een leuk essay over de Brontosaurus kwestie geschreven. Bully for Brontosaurus. En hij legt eigenlijk uit, er is binnen de biologie een mogelijkheid om zo'n populaire naam die iedereen gebruikt, om dat de officiële naam te maken. Er is een commissie. Ik denk dat we nog veel commissies gaan tegenkomen deze aflevering. Maar de commissie in dit geval is de ICZN. Dat is de Internationale Commissie voor Zoologische Nomenclatuur. En die hebben in hun regels dat prioriteit dus een heel belangrijke richtlijn is. Hè? Dus de
als
eerste
ben je weg,
is geldig.
Als ben je weg in de biologie.
Ja, maar er is een artikel. En even kijken, ik heb het hier erbij. Dat is in artikel 23.9.3 staat dat de commissie ook zijn plenaire macht mag gebruiken om in vergadering, waarin dan gestemd wordt, dus toch een jongere naam, dus Brontosaurus is de jongere naam in dit geval, want 1879, om toch de jongere naam de officiële naam te maken. Alleen niemand heeft dat ooit gedaan voor Brontosaurus.
Maar dan win je echt pas een discussie als iemand er zegt van nee, het is eigenlijk Apatosaurus. En dan zeg jij, ja, maar volgens artikel 23.9.3 kan ik wel Brontosaurus gebruiken.
Kun je Brontosaurus gebruiken als er over gestemd is? En dat is dus nooit gebeurd.
Maar het is goed gekomen, toch?
Het is uiteindelijk toch goed gekomen. Omdat in 2015, hoera.
Zo recent.
Hebben biologen eigenlijk het argument gewonnen op de meest krachtige manier die kan. Door te laten zien dat die Brontosaurus botten echt anders zijn dan Apatosaurus botten. En dan moet je heel goed naar die wervels gaan kijken. En dan zie je verschillen en dan zeg je van nee, dit is echt een andere tak aan de stamboom. Die zijn dus niet dezelfde, wat Rick zei in 1903. En dan krijg je dus het nieuws, de Brontosaurus is terug. Niet via die commissie, via die sluiproute, maar gewoon via de zuivere biologische manier.
Maar de Apatosaurus bestaat ook nog steeds.
Precies, de Apatosaurus hebben we ook nog steeds. De soortnaam van Apatosaurus is trouwens Ajax. Dus het is Apatosaurus Ajax. Maar Apatosaurus Ajax en Brontosaurus Excelsus zijn nu allebei terug. Dus iedereen die je nu gaat verbeteren als je op een feestje over Brontosaurus begint, nou ja,
die loopt weer achter.
Ja.
Maar wat ik hier interessant aan vind is dat bij die Brontosaurus gingen ze nog heel erg ver doorkijken van is het inderdaad een andere soort? Als er niet al zo'n discussie had bestaan, dan had nooit iemand meer die botten met elkaar vergeleken.
Nee, dat is niet helemaal waar. Waar dat artikel in 2015 over ging, dat was eigenlijk in het nieuws kwam het als Brontosaurus is terug. En dat was inderdaad de uitkomst. Maar waar dat onderzoek voor gedaan was, was om even die hele stamboom even recht te krijgen. Een paar paleontologen zeiden van, er zijn nu zoveel verschillende publicaties verschenen. En we weten dat het in die 19e eeuw heel rommelig ging met het beschrijven van nieuwe soorten. Dat ging heel snel en haastig.
Eigenlijk.
Nieuwe geslachten zelfs. En dus daarom was het goed om eens een keertje allemaal op een rijtje te zetten. Een nieuwe stamboom te maken. En nou ja, toen keek ze naar die stamboom en toen zagen ze inderdaad, ja, Brontosaurus voor echt
toevallig.
Zijn eigen takje.
Heel toevallig.
Ja, jij vermoedt, jij zit in het Apatocomplot, Hendrik.
Nee, ik vermoed gewoon liefde voor de Brontosaurus en twee liedjes van 1 cent, gelijk klaar. Weet je?
Maar iedereen wint toch?
Ja.
Nou, we hebben 1 kwestie gehad, maar Hendrik, jij hebt ook een behoorlijk controversiële kwestie hier meegenomen aan tafel, toch?
Ja, en die speelt al sinds begin 2000. Pluto is dus in 1930 ontdekt en een naam gegeven. Het is de Amerikaanse planeet. Het was een Amerikaanse astronoom die het ontdekt heeft. En we hebben net ook al gezien dat er zelfs een stripfiguur naar hem genoemd is. De bekende hond Pluto, wie kent hem niet. En een pizza speelt ook een belangrijke rol. En je zal zeggen, hoezo? Maar alle Amerikaanse kinderen hebben tot voor kort een ezelsbruggetje geleerd om te leren welke planeten er allemaal zijn. En dat komt in iedere discussie komt dat ezelsbruggetje terug. Waarom wordt ons onze pizza afgenomen als Pluto geen planeet meer is? En dat ezelsbruggetje is, my very educated mother just serves us 9 pizzas. Dus voor iedere letter is dat dan Mercurius, Venus, Aarde, Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en dan de P, pizza, Pluto.
Maar dan kun je gewoon 9 pizza's door noedels vervangen en dan heb je alsnog een ezelsbruggetje.
Heel simpel, maar ik noem het niet voor niks. In alle discussies op radio en televisie komt dit zinnetje voor. Mensen hebben echt het gevoel dat hun de pizza is afgepakt.
En pizza is natuurlijk ook ontzettend Amerikaans. Ja, dus,
wat moet mijn educated mother ons nu serveren? Weet je, dat soort argumenten.
Geen Amerikaan die noedels wil. Nee,
maar
nachos zou nog kunnen.
Ik heb even gekeken of er ook een Nederlands ezelsbruggetje is, want ik kende dat niet. Ik moet het zeg maar uit mijn geheugen gewoon ophalen welke planeten het zijn. Maar ik vond wel, die vaak zag was, maak van 8 meter Japanse stof uw nieuwe pyjama.
Ja, die heb ik een keertje gehoord zelfs. Ik had hem niet kunnen oplepelen als ezelsbruggetje, maar het is wel iets, Japanse stof inderdaad. Ja. Ja.
Je hebt ook nog, mijn vriendelijke aap mag je soms urenlang nadoen.
Dat lijkt op de ezelsbrug voor de snaren van je gitaar. Een aap die geen bananen eet.
Maar dat nadoen, dan heb je Pluto gewoon al meteen geschrapt. Dus dat is prima dan.
Oh ja, er zit geen Pluto in.
Dat is een heel nieuw
ezelsbruggetje. Ja, daar heb ik niet goed opgelet. Ja, verdomd. Zo makkelijk is het. Maar goed.
De pizza.
De kwestie liep hoog op. Omdat er is altijd al een beetje een probleem geweest. Omdat Pluto, die draait iets schuiner dan alle andere planeten. En hij kruist ook de baan van Neptunus.
Wat bedoel je met schuiner? Staat hij?
Ja, je moet het zonnestelsel als een soort bord zien. Want alle planeten draaien ongeveer in hetzelfde vlak. En Pluto wijkt daar echt vanaf. Die draait onder een hoek. Oh, ja. Ik weet niet precies welke hoek, maar het is... Ja, het wordt altijd wel een beetje gek gevonden. En hij kruist dus de baan van Neptunus. Dus ooit, aan het einde der tijden, zullen ze tegen elkaar aanbotsen misschien. Dat weet ik niet.
Ah, want dat werd aan het begin in dat hele korte fragmentje gezegd van... Ja, iets zat in de baan van een andere planeet zit. Dat kunnen we geen planeet gaan noemen, zei iemand.
Pluto's orbit crosses that of another planet. That's no kind of behavior for a planet.
Is dat dan een criterium?
Ja, het is een hele gecompliceerde geschiedenis. Maar het komt er eigenlijk op neer. Wil je dat er een overzichtelijk aantal planeten zijn of niet? Wil je dus een ezelsbruggetje kunnen hebben waarin je alle planeten zet? Of zeg je nou ja, alle dingen die rond zijn en geen ster zijn, dat noemen we een planeet.
En die ook nog rond de zon draaien?
Ja, daar kan je ook nog van afwijken, want we hebben dus allerlei exoplaneten. Zijn het dan geen planeten? Ja.
Hoe inclusief wil je eigenlijk
hoe
zijn?
Hoe inclusief wil je zijn? Want, ja. En het punt, en dan komen we op de emotie, is natuurlijk dat... Ja, het blijft van ons zonnestelsel af. Want wij hebben gewoon onze eigen planeten. Dat noemen we planeten en dat is klaar. Dat is de ene kant. En de andere kant is dus, nou, waarom laten we het ruim zien? En er zit wel een stukje geschiedenis achter... dat het al eens eerder is gebeurd dat er een planeet eruit gegooid is... omdat er veel te veel van kwamen. In 1801 is namelijk de planeet Ceres ontdekt. Dan denk je, planeet Ceres? Ja, die noemen we dus nu een planetoïde... want die draait in de planetoïde gordel tussen Mars en Jupiter rond.
Maar dat is een forse planetoïde?
Ja, die is toevallig ook rond. Het is ook de grootste. Okay. Daarom hebben ze het ook als eerste ontdekt. Maar je vindt dus in... plaatjes van het zonnestelsel tussen 1800 en 1850 vind je die planeet Ceres. Dat is ook naar een godin genoemd, allemaal helemaal goed. En toen vonden ze, geloof ik, in 1805 en 1806, 1807 vonden ze er nog een paar. Pallas en Juno en nog zowat.
Toen waren de godinnen op en dachten
nee, maar toen dachten ze, nou oké, daar hebben we dan veel planeten. Maar dat was nog overzichtelijk. Maar rond 1850 vonden ze de planeet Neptunus. Dat was een totaal andere planeet dan Ceres. En ze vonden de ene planetoïde na de ander. En al die planetoïdes, planeten, die moesten ook allemaal hun eigen symbooltje en naampje hebben. En op een gegeven moment zie je dat in de astronomie worden die namen nog een beetje slordig gebruikt. Die worden dan nog wel eens planeet genoemd. Dat doet niet toe. Maar in de publieke opinie en in de, zeg maar, de communicatie naar buiten, zou ik bijna zeggen, worden die allemaal geschrapt als planeet.
Door de opkomst van de telescoop eigenlijk. Die werden steeds beter, dus ze zagen beter, steeds meer. Ja. Ja.
Maar wat, dus op een gegeven moment heb je 26 planeten en dan zeggen ze, nou is het wel genoeg. En dan schrappen ze al die planeten die daar dus in die enorme band, het zijn allemaal kleine dingetjes ook, tussen Mars en Jupiter. En nou, verder niks aan de hand, er is nooit ruzie over geweest.
Maar is er een astronomische reden om te zeggen van een planeet is dit? Een planeet moet hieraan voldoen.
Ja, dat minimale het een diameter of zo.
Nou, je hebt ook een stofje wat om de zon draait. Een stukje, een klein rotsje. Dat gaat niemand een planeet noemen. Als een massa ongeveer 500 kilometer groot is, dan is die zo zwaar geworden dat die rond wordt. Dan zoekt die de meest economische manier om al zijn massa bij elkaar te houden. Dan is de zwaartekracht zo sterk dat die rond wordt.
En hoe groot is Pluto?
Pluto is, dan moet ik even kijken, die is 2300 kilometer. Dus die zit daar ruim boven natuurlijk. En Ceres is geloof ik precies 500. Die zit er precies op. En al die andere planetoïden zijn allemaal kleiner. En dus een rond ding wat om de zon draait.
Maar nu hoor ik eigenlijk toch vooral argumenten waarom Pluto dan wel een planeet zou mogen zijn.
Nou kijk, we hebben Ceres eruit gegooid en al die anderen in de 19e eeuw. En er is dus vanaf 2000 ongeveer, is hetzelfde gebeurd met Pluto. Want eerst hadden we alleen Pluto. Er was wel een idee dat daarachter een Kuipergordel zat, net als de asteroïdengordel. Met allemaal objecten die daar dus voorbij Neptunus allemaal zaten.
Allemaal meteorieten, kometen.
Ja, een soort kometen eigenlijk. Maar van alles, want Pluto bestaat ook, weten we nu sinds kort uit van alles. Maar bevroren gassen in feite. En er werden steeds meer van die trans-Neptunus objecten ontdekt. Dat waren nog kleintjes.
Die ook rond de zon draaiden, maar ook,
en die ook rond
net
zijn.
Iets ander vlak
ja,
dan
vanaf
de rest van de
planeten. 1992 begint dat, maar dan worden ze steeds groter.
Ja, ik begin het nu langzaam te begrijpen. Dus hoe meer van dat soort objecten je gaat vinden, hoe acuter die vraag wordt.
Want waarom is Kuiper
Wat zeg je nou?
Ja, zo heten ze.
Dat is ook geen god meer. Dat is in ieder geval niet een heel
bekend. Die is ontdekt in 2002. Die is meer dan 1000 kilometer groot. Dus het is een mooi rond dingetje.
Ja.
Make Make. Haumea. Het is allemaal een beetje Hawaïaans.
Ja, volgens mij zijn
ja, de Griekse goden waren of de Romeinse namen waren.
Misschien zijn ze wel
ja.
Door die telescoop op Hawaii.
Oh, ontdekt. Dat zou kunnen. Want we hadden natuurlijk ook die bezoeker van wel of niet buiten het zonnestelsel. Die heet ook al Oumuamua.
Ja. Maar Eris, dat is zeg maar de doodsklap in 2006.
De doodsklap voor Pluto.
Ja, want die is dan, dat later bleek het dan weer niet zo te zijn. Zo gaat het dan in de wetenschap. Maar toen zagen ze dus Eris, die nog veel 2 keer zo ver als Pluto wegdraait. Maar die is net zo groot. Of iets groter dachten ze toen nog. Nu denken ze dat die net iets kleiner is. Ja, toen dachten ze, ja, als Pluto een planeet is, is Eris ook een planeet. En dan moeten we dus Kuawar maken, Haumea. En er zijn er wel tientallen van. We kennen die naam ook helemaal niet.
Maar wat is Pluto nu wel? Is het nu een dwergplaneet? Of kunnen we gewoon, mogen we helemaal nou, niet maar, meer...
Ik zal het verhaal even afmaken. In 2006 heeft dus in augustus de Internationale Astronomische Unie die knoop doorgehakt. We maken planeten die hun baan hebben schoongeveegd. En alle andere ronde objecten die om de zon heen draaien, die moeten niet te midden van allerlei andere objecten zitten. En,
dus alles in die gordel, voorbij Neptunus...
Ja. Die zitten elkaar te veel in de weg. En dan domineert de planeet niet zijn baan. Kijk, de aarde, daar zit ook wel wat aardevolgende planetoïden. Maar dat, ja, ik geloof dat de massa van wat er in de baan van de aarde zit... dat is een 10 miljoenste van de massa van...
En de orde in het zonnestelsel is dus weer een beetje hersteld... met deze beslissing uit 2006.
Ja, en Neil deGrasse Tyson, die heeft dat ook aangesticht... want die was namelijk directeur van het planetarium... van het National History Museum.
Ik denk dat Neil deGrasse Tyson... dat is dus werelds bekendste sterrenkundige.
Ja, toch? Die heeft allemaal prachtige... die heeft trouwens een van de leukste podcasts die ik ken... Star Talk.
Zegt hij ook over onbehaarde apen in zijn podcast.
Ik weet niet of hij onbehaarde apen kent, denk het niet. En hij heeft ook allemaal televisieprogramma's gemaakt. Maar in 2001 was hij nog niet zo bekend. En toen is het allemaal begonnen. Toen stond er op de voorpagina van de New York Times... Pluto is geen planeet. Nou, alleen in New York. Als kop. Dus in het Engels natuurlijk. En dan komt ook die pizza weer in regel 3 komt die voor. Oh. Want wat had Neil deGrasse Tyson gedaan? Er was geen plek. In het planetarium, toen ze daar een tentoonstelling over planeten maakte, kwam net iets tekort. Toen heeft hij gezegd, nou, dan kan Pluto er wel uit. Want toen wisten ze al dat daar steeds meer van die bollen in de verte kwamen. Dus een echte planeet was het niet. En dat heeft hij toen enorm gaan verdedigen. Hij werd enorm aangevallen. Hij is er een half jaar mee bezig geweest. Had nergens anders meer tijd voor. En toen is in 2006 is Eris ontdekt en dat was de genadeklap.
Ik vind het echt ontzettend poëtisch dat de hele discussie rond Pluto zo ver weg is aangezwengeld door ruimtegebrek op aarde.
Ja, inderdaad. Maar we kunnen Neil zelf even laten horen.
Ja, yeah, well, yeah, we at the American Museum of Natural History, when we redid our exhibits, we said Pluto belongs here, not there. With its other icy brethren in the outer solar system.
Okay, you took a lot of heat for that.
Yeah, okay. And I, you know, I was an accessory to that. Decision, but
oh, you almost said crime. You almost
no,
said
no.
Crime.
There are people like Mike Brown who discovered the objects in the outer solar system that forced that vote. In fact, he's guilty. In fact, his Twitter handle is called Pluto Killer. He admits it.
But here's the thing: is that now some of your buddies at NASA want to reinstate Pluto as a planet because they want the designation of planet to be closer to people's intuition. Rather than some arbitrary scientific designation. Okay.
They should just, get over it. Okay. I'm saying. Yeah, Pluto had...
Why do you think people want to name it a planet?
Pluto had it coming from the beginning. It was never really belong... Pluto's orbit crosses that of another planet. That's no kind of behavior for a planet. No!
You gotta stay in your lane.
Stay in your lane!
Stay in your lane.
Stay in your lane.
Right, okay.
Het mooie is hier dat de intuïtie wordt hier tegenover de arbitraire wetenschap gezet.
Ja, terwijl dat ook intuïtie is.
Zeker.
Want je denkt, laten we dat overzichtelijk houden. Ze hebben een goed argument, vind ik. Van ja, het wordt zo onoverzichtelijk, maar dat kan je doen. Alan Stern, dat is, er komt dan ook weer een diepe emotie. Dat is de man die zijn hele leven heeft gewijd aan een sonde die naar Pluto is gegaan. New Horizons. En die is gelanceerd... toen Pluto nog een planeet was, in begin 2006. En hij was nog niet onderweg of het werd ineens een dwergplaneet. Dus al die tijd, 10 jaar duurde dat. En er zijn fantastische ontdekkingen gedaan. Want Pluto bleek een hele ingewikkelde met allemaal vulkanen. En van alles was er aan de hand. Dat komt dan een andere keer wel. En dat was dus super interessant. En het was maar een dwergplaneet. En die zet dus echt, die heeft zijn hakken in het zand gezet. En er is deze maand nog een stuk verschenen in een astronomisch tijdschrift. Waarin die één lange, samen met een paar andere mensen, één lange tirade tegen die beslissing om de Pluto de planeetschap af te nemen. En hij zegt van ja, laten we gewoon nooit meer beslissen centraal of iets een planeet is. Laten de astronomen het zelf maar beslissen. Als ik het een planeet wil noemen, noem ik het een planeet.
Maar er komt ook wel wat ego bij kijken. Hij vond het leuker waarschijnlijk om aan iets te werken dat naar een planeet ging, dat naar een dwerg.
Maar hij heeft ook goede argumenten, want hij zegt zelf, dat is zijn definitie, alles wat rond is, we hebben het even net over gehad, en geen ster is, het hoeft niet eens om de zon te draaien, dat noemen we een planeet. En dat noemt hij het Star Wars principe, of het Star Trek principe, dan maak ik zelf de vergissing.
Hendrik, foei, ga je schamen in een hoekje.
Ja, nerdfout nummer 1. Star Trek en Star Wars elkaar aan. Maar als de Enterprise bij een planeet aankomt, dan zie je onmiddellijk dat het...
Bedoel je niet de Millennium Falcon?
Ja.
Nee.
Maar goed, het doet er niet zoveel toe. Maar dat betekent dus dat volgens Alan Stern, als zo'n ruimteschip bij een rond object aankomt, dan zegt hij, dan moeten we niet het hele zonnestelsel gaan onderzoeken of die wel zijn baan schoongeveegd heeft. Rond is een planeet, klaar.
You know, and I think they made something hard out of something easy. How many of you seen this TV show? Right? Kirk and Spock show up in a new place in the IAU's 23rd century, turn on the viewfinder, and Kirk says, Mr. Spock, what is it? And Spock says, well, Captain, we're in a new solar system. I'm going to have to survey the entire solar system for all objects that are here. I'm going to be integrating their orbits to determine which ones dominate their zones and which do not, which ones have cleared and do not. I'll get back to you in the morning. That's not what happens. This is what happens. In about 500 milliseconds, everyone in TV land knows from looking at the object, whether it's a planet or a star or an asteroid or a rogue spacecraft or what have you. We don't have to make it so hard. Planets are big things which are distinct from rocks and asteroids because they're big enough to become round under self-gravity. And that's it. Wherever you find them, that's what they are.
Ja, daar zit ook iets in. En ik heb het gevoel dat de strijd lijkt te zijn opgeleefd met dat stuk wat hij dus deze maand heeft gepubliceerd. Maar tegelijkertijd zegt hij van, we moeten er gewoon niet meer over stemmen. We laten gewoon iedere astronoom het zelf doen. En dat is eigenlijk ook een soort terugtrekkende beweging. Laten we er maar over ophouden als iedereen gewoon doet wat hij wil.
Maar de beslissing uit 2006 die staat nog overeind. Ja. Pluto is geen planeet.
Maar nog even voor mijn begrip. Is het dan een planetoïde? Is het een dwergplaneet?
Omdat die rond is, maar niet zijn eigen baan heeft leeggeveegd.
Pluto is een dwergplaneet, ja. Is de conclusie. En we hebben hier dus eigenlijk te maken met het veranderen van een naam die veel mensen al kennen en een ezelsbruggetje hebben opgenomen dat veel weerstand opriep. En nu ben ik wel benieuwd naar die laatste kwestie, want dat is eigenlijk een hele actuele kwestie over namen waar nog niemand aan gehecht aan is. Maar waar toch veel ruzie over is, Gemma.
De geologen. Ik was nog even bij Pluto. Ik dacht, de Disney-hond Pluto moet ook wel een chihuahua worden nou. Een dwerghond dan. Ja. Maar nee, ja, ik weet niet of jullie het doorhebben. Maar sinds deze zomer leven wij in een nieuwe tijdsperiode op de geologische tijdschaal.
Ik had het nog niet gemerkt.
Nou, eigenlijk is het ook al langer gaande. Eigenlijk is het al 4200 jaar zo dat wij in het Meghalayaan leven.
Het megalomaan?
Zoiets, ja. Het Meghalayaan, genoemd naar een regio in Noordoost-India. Maar pas afgelopen zomer is door een select groepje geologen besloten dat wij in die periode leven. Ja, periode mag ik niet zeggen, kom ik zo op. Want we hebben het natuurlijk net al over allerlei commissies gehad. Nou, geologen die hebben een internationale unie, de International Union on Geological Science. En die hebben ook weer allemaal commissies. En een van die commissies die is erop gericht om de geologische tijdschaal van namen te voorzien. En dat is dus eigenlijk de hele geschiedenis van de aarde, die 4,2 miljard jaar, in overzichtelijke hapklare brokken opgedeeld.
En even voor mijn begrip, dat is dus de tijdschaal die zegt dino's leefden in het krijt. en het Jura. En al die namen voor die grote tijdvakken, die komen uit die tijdschaal.
Ja, en dat is eigenlijk meteen goed dat je dat even aanstipt. Want je hebt verschillende niveaus in die tijdschaal.
Ja, natuurlijk.
En Trias, Jura en Krijt, dat zijn zogenaamde periodes. En wij leven nu bijvoorbeeld in de periode Kwartair.
Oh, het Kwartair.
En dan binnen die periode, binnen het Kwartair, zijn twee tijdvakken. Het Pleistoceen en het Holoceen.
Oh, ja.
En wij leven nu inderdaad in het Holoceen. Dat is ongeveer 11.700 jaar geleden begonnen. En nu komt het, want binnen zo'n tijdvak kun je ook weer zogeheten etages
binnen
aanwijzen.
Binnen het Holoceen kun je een etage aanwijzen.
Ja, en het Holoceen zou dan nu volgens die nieuwe definitie uit drie etages bestaan. Je had al het Greenlandian, ik weet even, ja, het Groenlandiaan, tot 8200 jaar geleden. En dan had je vervolgens het Noord-Grippiaan tot 4200 jaar geleden. En dan zouden we dus nu dat Meghalayaan hebben.
En dat is allemaal genoemd naar bepaalde vondsten op een bepaalde plek.
Ja, Groenland, want je hebt inderdaad om een periode, tijdvak, wat dan ook aan te wijzen, moet je wel dat kunnen onderbouwen. Waarom begint dan een nieuwe periode? En dit is in die regio in India, is een stalagmiet in een grot gevonden. En daaraan kunnen ze weer aflezen dat er 4200 jaar geleden, niet alleen daar, maar eigenlijk wereldwijd, een grote periode van extreme droogte was. En als er zo'n wereldwijd signaal in gesteente op verschillende plekken is terug te vinden, dan kun je zeggen, hé, we hebben een nieuw partje van die tijdschaal.
Begon er op dat moment dan iets nieuws met die droogte?
Nou, ze zeggen, die droogte was toen zo extreem dat heel veel beschavingen, Griekenland, Mesopotamië, Egypte, allemaal uitstierven.
En voor mijn begrip is het nu zo dat deze commissie van deze Unie niet het Holoceen heeft afgeschaft, maar gewoon gezegd heeft dat laatste partje Holoceen, dat noemen we nu Meghalayaan.
Ja, dat klopt. En niemand zou daar waarschijnlijk over zijn gevallen als het niet zo al was dat er 2 jaar geleden een andere groep binnen die IUGS, zoals die vereniging heet, was, die zei, we leven niet meer in het Holoceen, wij stellen een heel nieuw tijdvak voor, het Anthropoceen.
Ah.
En die naam hebben jullie waarschijnlijk ook al wel gehoord. Want wat zij zeggen is, de mens die heeft zoveel invloed tegenwoordig, dat je ook wereldwijd, als wij er niet meer zijn, ver in de toekomst, kun je ook wel wereldwijd een signaal gaan aanwijzen. Zij willen dan het Anthropoceen laten beginnen rond 1950. Want dan zeggen ze, nou, dan waren er toen proeven met atoombommen. Hè, dat je een soort radioactief signaal zou je wereldwijd kunnen vinden. Maar ze zeggen ook,
consumptiemaatschappij begint. Dus ja, een dikke laag plastic.
Beton, plastic. Ze noemen zelfs kippenbotjes. Omdat vanaf toen heel veel mensen kip zijn gaan eten, blijkbaar. Ze zeggen, er zijn heel veel redenen om 1950 het Anthropoceen te laten worden. Dus echt een heel nieuw tijdvak. Einde van het Holoceen.
En dat is ook een politieke kwestie natuurlijk, omdat wij natuurlijk met het klimaat alles aan het veranderen zijn.
Ja, dat willen ze eigenlijk daarmee benadrukken. Ja. Maar dat botst dus met elkaar. Want als je nu een nieuwe etage binnen het Holoceen gaat aanwijzen, dan is dat heel verwarrend. Wat het nog verwarrender maakte, want de IUGS die kondigde dat aan op Twitter met een nieuw overzicht, een nieuw plaatje eigenlijk van die geologische tijdschaal. En daarin lieten ze in de eerste versie het Meghalayaan tot 1950 lopen.
Ah, ja.
Dus dan zou je nog kunnen zeggen, oh, misschien houden ze het Anthropoceen ook wel in gedachten. Maar daarna publiceerden ze snel een nieuwe versie die gewoon zei van, nou, het loopt tot nu door, het Meghalayaan.
Want dat is de cruciale kwestie. Want als we het Anthropoceen inderdaad in 1950 laten beginnen, dan is het Meghalayaan net ingericht en ook meteen al afgelopen in 1950.
Nou nee, het Meghalayaan, dat is dus volgens die commissie 4200 jaar geleden begon dat al door die extreme droogte.
Als je daarna dan het Anthropoceen op het Holoceen laat volgen, dan is het Meghalayaan de laatste etage van het Holoceen.
Ja.
En begint hij dus 4200 jaar geleden en dan stopt hij in 1950.
Ja, dus als ik de keuze zou maken, zou ik zeggen, iedereen blij, laten we het Meghalayaan tot 1950 lopen en dan het Anthropoceen. Maar ook hier spelen er wat emoties mee. Want er was dus ook een speciale werkgroep Anthropoceen die 2 jaar geleden in de media al aankondigde, wij willen dit als nieuw tijdvak gaan installeren. En de IUGS die antwoordde nu een beetje gepikeerd op alle commotie op Twitter van, nou, dan had de werkgroep maar eerder officieel hun voorstel moeten indienen. Ja. Dus het is gewoon alsof ze een beetje voor hun nalatigheid worden afgestraft.
Ze hadden hun papierwerk gewoon niet op tijd ingeleverd.
Ja, daar lijkt het een beetje dat er gekissen is. Maar het is heel erg verwarrend allemaal, want dat Meghalayaan, niemand had er ooit van gehoord. Het schijnt zelfs dat toen die naam net werd bekendgemaakt, dat je, als je dat op Google toen opzocht, dat je dan 0 hits had.
Ja, want er zullen wel wat, er vallen altijd wel wat culturen in, maar de Egypte ging gewoon door na een kort blipje, denk ik.
Ja, ik heb ook nooit eerlijk gezegd Meghalayaan, ja, nee. Ik had er nog nooit van gehoord.
Maar goed, er zal wel iets aan de hand zijn natuurlijk.
Ja, maar het is in ieder geval zo dat voor alle Anthropocene fans, er zijn nu heel veel mensen, is onder andere een Engelse hoogleraar, die schrijft lange betogen waarom het Anthropocene toch moet worden ingevoerd. Maar de komende 10 jaar gaat dat niet gebeuren. Okay. Want er is altijd, als er een nieuw tijdvakperiode, wat dan ook, wordt voorgesteld, dan komt er dus een 10-jarige pauze om iedereen even aan het idee te laten wennen.
En vandaar dus dat het over 1950 heen gaat. Dat is zeg maar de meesterzet van de anti-anthropocene mensen.
Ja, dat ze het gewoon even, ze eigenen zich eigenlijk het Anthropocene toe.
Ja. Maar we zitten dus nu in een soort afkoelperiode, of in ieder geval de Internationale Geologenunie, waarin er dat nieuwe tijdvak gaat er de komende 10 jaar niet komen. Het Anthropocene is de komende 10 jaar van de baan.
Ja, dus alle schoolboekenmakers enzovoort, die moeten de komende 10 jaar gewoon het Meghalayaan aanhouden. Ja,
maar wat maakt het uit? Want ik heb van dat Groenlandium ook nog nooit gehoord.
Nee, klopt. Maar wat de naam Anthropocene zo sterk maakt, het is toch wel, ja, jullie hebben hem ook, je hoort hem wel vaak rondzingen, is dat het de invloed van de mens benadrukt. En dat is juist, dat zegt die Mark Mason, die Engelse hoogleraar, die zegt ook, het geeft ons een soort verantwoordelijkheid, dat wij er zo van bewust zijn dat wij zelfs op geologische schaal invloed hebben. Dat maakt ons een soort hoeders van de aarde. En daarom moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en beter voor de aarde gaan zorgen.
Het leuke is dat dit bijna een politieke kwestie is, ja, daarmee. Dus van zie je geologie als iets dat de aarde beschrijft en wat er allemaal met de aarde gebeurd is. En welke plek geef je de mens daarin? Dat legt deze kwestie eigenlijk helemaal bloot. En ja, vandaar dat er zoveel discussie over is.
Klopt, want de IOGS die zegt eigenlijk gewoon van, ja, het is meer een sociologische kwestie. Dus laat het allemaal maar. Geologisch is het Meghalayaan veel interessanter. Maar het is een soort marketing haast, het hele Anthropocene, in positieve zin. Maar net zo, jij noemde net meteen Jura bij de periodes. Hè? Ik bedoel, iedereen kent Jurassic Park. En met Anthropocene zou ik ook zeggen, als geologische unie, zo hip is geologie nou niet. En met Anthropocene kreeg iedereen toch een beetje interesse in die geologische tijdschaal. Nou ja, met het Meghalayaan is dat meteen weer een soort
doodgeslagen. Kijk, dat Holoceen, dat begint als de ijstijd is afgelopen. Dat kan ik nog begrijpen. Maar waarom heb je die andere? Wat is het doel? Kunnen die geologen anders hun werk niet meer doen als dat Meghalayaan er niet bestaat en dat Groenlandium?
Nee, ja, het is alleen om nog iets specifieker te zijn.
Maar waar gebruik je het voor? Want met die planeten hebben we nu net gezien, dat is in een soort discussie. Dat je dan, wil je dezelfde categorieën gebruiken? En dat leidt er nu eigenlijk toe dat die Alan Stern zegt, nou weet je, laat iedereen gewoon doen wat hij wil. En we hebben het er niet meer over. Kijk, Pluto is Pluto. Die bol die daar op die en die plek is, die kennen we allemaal. Maar of het nou een planeet is of niet, wat maakt het uit? Je vindt een steentje. Je zegt van wat voor soort steentje het is en hoe oud het is. Vat geologie nu al heel simpel samen.
Ja, je slaat de spijker op zijn kop, ja.
En je denkt, ja, of dat dan het megalomaan is of, dat is een grapje hoor, het Meghalayaan is of het Groenlandium. De datum telt dan natuurlijk.
Ja, maar je kunt dus wel nu onderscheid maken tussen ofwel Holoceen ouderdom, en dat is dus een heel lange, ruim 11.000 jaar durende periode, of je zegt iets, een fossiel is van uit het Meghalayaan, dan beperk je het al tot 4200 jaar.
En dus dat is prettig om, dan kan je het makkelijker determineren of zo.
Ja, ik denk dat het gewoon een soort kwestie van ordening is. Ja, ja. En aangezien al die andere periodes, die hebben ook allemaal weer hun tijdvakken en hun etages. Dus het Holoceen verdiende ook zijn eigen etage.
Het interessante hiervan vind ik ook dat het een discussie is die van hogerop naar beneden, zeg maar. Er is geen geoloog die met dit in het veld met dit idee kwam, weet je. Het is van bovenop bedacht. En terwijl, als ik dan even terugdenk aan de Brontosaurus, dat komt altijd van onderop, van biologen die een naam geven aan dingen. En dan wordt er achteraf wordt er gekeken van, wat is nou de goede naam? Terwijl de geologen lijken wat hiërarchischer aangestuurd.
Ja, dat is een beetje
voorbeeld.
Een tekentafel geologie eigenlijk. Net zoals vroeger ook met de geografie, dat er allemaal landsgrenzen in Afrika bijvoorbeeld met lineaal zijn getrokken. Ja. Zo lijkt het hier ook van, oh nou laten we dan maar mooi het Holoceen weer in drie aparte etages opdelen.
Dus in Haagse termen zou je kunnen zeggen, het veld was er nog niet rijp voor.
Dat heb je heel diepzinnig verwoord.
Er was nog te weinig draagvlak.
Draagvlak gecreëerd. Nou, volgens mij hebben we in deze drie voorbeelden heel mooi laten zien van wanneer een naam tot een probleem kan leiden. Ik heb in ieder geval ook heel veel zin gekregen in de film Anthropocene Park, die natuurlijk over een...
En dan spelen wij de hoofdrol, denk ik, hè?
Dat er allemaal dat kleine kippen. Krabbetjes de mensen wederop laten staan.
Nee, ik stel me een soort kippenfarm voor waar mensen worden rondgeleid. Van zo, dit aten mensen heel lang geleden. Deze namen, je kunt aan de ene kant zeggen van wat doet de naam ertoe? Maar aan de andere kant denk ik ook van een naam doet er natuurlijk eigenlijk alles toe. Want als we het niet eens kunnen worden over een naam, dan worden we het eigenlijk ook niet eens over wat dingen precies zijn. En dat heeft, nou ja, dat moet ik wel aan denken als ik dan die discussie over Pluto zou horen. Of wat is een planeet nou precies?
Maar ik denk altijd aan Shakespeare. Een roos is een roos en blijft altijd hetzelfde ruiken.
Nou, hier durf ik eigenlijk helemaal niks meer aan toe te voegen. Een roos is een roos, lieve luisteraars.
En, ook al heet hij geen roos.
Ruik aan een roos, ga naar buiten. Of misschien ben je al buiten als je deze podcast luistert. Heb je nu een vraag aan ons of wil je iets laten weten, dan kan het altijd via Twitter. We zijn @NRCWetenschap. Je kunt ook een e-mail sturen naar podcast@nrc.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Dan krijg je de volgende aflevering altijd vanzelf op je telefoon of waar je ook een podcast luistert. Ik wil Mirjam van Zuidam heel erg bedanken voor het produceren van deze aflevering. En wij zijn er volgende week weer.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.